Wij gaan het hebben over Parashat Acharemot. En Acharemot betekent na de dood. En dat is de dood van Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron. Daar komen we direct wel op terug. We gaan het over drie hoofdstukken hebben die tot deze parasha behoren. Leviticus 16 handelt over Yom Kippur, de grote verzoendag. Hoofdstuk 17 behandelt bepaalde zaken over de offerwetten. Men heeft dat wel eens beschouwd als een aanhangsel. Oh, dat staat daar fout. Een aanhangsel bij Leviticus 16. En in hoofdstuk 18 gaan we het hebben over allerlei kwesties rond huwelijk en kuisheid. Vooral over de vraag met wie mag je eigenlijk trouwen en met wie niet. Dus dat zijn wel heel verschillende onderwerpen. We gaan beginnen met Leviticus 16, wat natuurlijk een zeer centraal hoofdstuk is in de hele Torah. Omdat Yom Kippur, of eigenlijk zegt de Bijbel meestal Yom HaKippurim, meervoud. Dat is natuurlijk een heel centrale dag in het Joodse jaar. Het is belangrijk om te zien hoe dit hoofdstuk begint. Want na de dood van die twee zonen van Aaron, die met vreemd vuur geofferd hadden, lijkt het op dat God een heel nieuwe regeling instelt die voor die tijd nog niet gold. En de gedachte daarbij is, je ziet aan Aaron hoe gemakkelijk het kan gebeuren dat je, als je een loopje neemt met mijn heiligheid, dat je daarbij omkomt. Dat is jouw zonen overkomen. En om te zorgen dat het jou niet overkomt, ik zeg het nou maar heel menselijk, zal ik je toestaan om slechts één keer per jaar in het Allerheiligste in te gaan. Zelfs dat is nog zorgelijk genoeg. In de latere Joodse traditie weten we dat men een touw bond om de enkel van de hoge priester voor het geval dat hij toch nog getroffen werd door de toorn Gods, dan konden ze hem aan dat touw naar buiten trekken, want ze zouden natuurlijk niet naar binnen mogen gaan om het lijk daar op te halen. Volgens Rabbi Nachmanides is dit gesproken al één dag na de dood van Nadab en Abihu. Als je kijkt in Exodus 30, dan hebben we het al gezien dat hij eenmaal in het jaar, de hoge priester eenmaal in het jaar, verzoening tot stand moest brengen voor het volk. Maar daar wordt nog niet de inperking gegeven dat hij ook alleen maar die ene dag in het Allerheiligste mag binnengaan. Verderop hier in het hoofdstuk in vers 29 krijgen we ook de datering van die dag. Het is de tiende dag van de zevende maand. We krijgen dat een volgende keer ook in Leviticus 23, waar alle zeven of eigenlijk acht Moadim, de feesttijden, worden opgesomd. En het komt nog vaker voor. Met die tiende van de zevende maand, u weet, in het burgerlijk jaar is dat de eerste maand. Dus die maand begint met Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Maar dat is het alleen in het burgerlijk jaar. In het nieuwe jaar zoals God het had ingesteld, bij Pesach, toen zei hij, dit zal de eerste van de maanden worden, dit is de lentemaand. En dan is wat de eerste maand is in het burgerlijk jaar, de zevende van de maanden. Dus even om het ingewikkeld te maken. Het is de tiende van de zevende maand in Leviticus 23. Nog eens in vers 2, waarom deze inperking? Waarom mag hij alleen maar één keer in het jaar binnengaan? Gods heerlijkheid is daar. En Gods heerlijkheid is heerlijk, maar kan ook bedreigend zijn. Het kan ook gevaarlijk zijn. Die gedachte komt steeds weer in de tenacht naar voren. Als je God ziet, kan je dat je leven kosten. We hebben dat al gezien in Exodus 32 en dat komt nog vele malen voor. Gods heerlijkheid aanschouwen is zo overweldigend, dat is niet ieder gegeven. En je kunt daar beter maar dus geen experimenten mee wagen. We gaan de dag rustig door. Dat gebeurt in het hoofdstuk ook van stap tot stap. En ik heb dat voor u onderscheiden in 14 handelingen. Dat is toch een prachtig getal, 2 keer 7. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Als u het gaat indelen, komt u misschien op een ander getal. Maar het helpt wel als je alle belangrijke gebeurtenissen van die dag eens in deze 2x7 punten onderscheidt. Het begint ermee dat Aaron een bad neemt. Het begint altijd natuurlijk met de noodzakelijke voorwaarden van reiniging. letterlijke reiniging, maar zo'n bad, zo'n mikwee is meer of meer symbolisch. De witte kleren zijn ook symbolisch. En als hij zo rein voor God verschijnt, dan komt hij met 5 offerdieren. 1 stier en 1 bok als zondoffer. Het zijn 2 dieren, want hij heeft er 1 nodig voor zijn eigen huis, zoals dat heet. Dat is zijn familie, de priesterlijke familie, en de bok is bestemd voor het volk. De stier is een groter dier dan een bok, een kostbaarder dier, want voor het huis van Aaron is een groter offer nodig. Want hoe dichter je bij God staat, des te ernstiger is de zonde die je doet, en dus te groter is ook het offer dat daarvoor nodig is. Dan is er nog de bok die weggestuurd gaat worden, dat komt allemaal straks ter sprake. En er zijn ook nog 2 rammen als brandoffers. Ook weer 1 voor zijn eigen huis en 1 voor het volk als geheel. In nummer 29 worden er nog een heleboel andere offers opgesomd. Dan gaat het echt over de offers die bij deze dagen horen. En dan zie je dat in totaal bij Grote Verzoendag maar liefst 17 offerdieren horen. Maar dat hoeft ons nu niet bezig te houden. Rabbi Ibn Ezra zegt, hij moet ze allemaal naar de ingang van de tent der ontmoeting of de tent der samenkomst brengen. Ze moeten als het ware vanaf het begin klaarstaan voor alle belangrijke handelingen die nu gaan komen. Die 2 bokken, die worden genoemd 1 bok voor Yahweh en 1 bok voor Azazel. Die 2 bokken vormen samen 1 zondoffer. En er moet geloot worden welke van die 2 voor Yahweh is en welke voor Azazel is. Rashbam, de kleinzoon van Rashi, vergelijkt dat met de 2 duiven in Leviticus 14. U weet dat nog wel, de genezing, de reiniging van de Melaatse. Ze betekenen niet precies hetzelfde. Die 2 duiven komen niet helemaal overeen met die 2 bokken. Bij de duiven gaat het meer om de dood en de opstanding van Yeshua. En bij de 2 bokken om 2 verschillende kanten van zijn werk. Dat zullen we straks bezien. Maar die 2 bokken en die 2 duiven laten wel zien dat je soms meerdere beelden nodig hebt om de veelzijdigheid van het werk van Yeshua goed weer te geven. Dat is ook de reden waarom wij 4 evangeliën hebben. 4 verschillende gezichtshoeken van waaruit de persoon en het bediening en het werk van Yeshua worden belicht. Over dat merkwaardige woord Azazel is al heel wat gespeculeerd. 1 voor Yahweh, 1 voor Azazel. Die naast elkaar stelling is al zo eigenaardig. Rashi zegt Azazel is een eigennaam. Het is de naam van een klif. Volgens de anderen is het de naam van een woestijngebied. Het geeft dus puur aan waar die tweede bok naartoe gebracht moest worden. De Statenvertaling zegt de weggaande geit. Alleen, ja, sorry, maar een geit is nou helemaal geen bok. Een vrouwtje is nou helemaal geen mannetje. En als je het van geit afleidt, dan is dat wel een beetje zonderling vanuit het Hebreeuws gezien. Maar het is een poging om een verklaring voor die merkwaardige naam te geven. Anderen geven het weer als bok voor de verwijdering, namelijk de verwijdering van de zonden. En in het eerste boek Henoch, een Joods, maar waarschijnlijk ook gedeeltelijk christelijk werk uit de eerste eeuw, die zegt dat er zoiets is als een gevallen engel Azazel of Azael. En die zegt dat betekent dat die bok wordt weggestuurd naar het terrein van de duivel. Of dat staat daar niet bij, maar we weten dat daar genoemd wordt zo'n engel Azazel of Azael. En dan zou je dus krijgen, en daar hebben allerlei christelijke uitleggers zich ook op gestort, dan zou je krijgen de ene bok is voor God en de andere is voor de duivel. Dat lijkt me moeilijk te handhaven. Er is in het offer niet iets wat aan de duivel wordt aangeboden. Dus die 4e die laten we maar stiekem weg, vind ik. En die 3e, daar zit dan wel in. Maar in ieder geval komt het erop neer wat de betekenis is van die bok en wat dan de precieze betekenis is van Azazel. Dat moeten we dan maar loslaten. Als we maar begrijpen waar die 2e bok over gaat. En dat komt straks vanzelf aan de orde. Het 3e punt. Aaron moet de stier slachten. Voor zichzelf en zijn familie. De familie van de Aaron wordt in de Hebreeënbrief rechtstreeks vergeleken met dat gezelschap dat in het Nieuwe Testament de Ecclesia heet, de gemeente Gods, die bestaat uit Yeshua-gelovige Joden en Yeshua-gelovige heidenen. Hebreeën 3 vers 6 zegt, wij zijn het huis van Yeshua als hoge priester. En hoofdstuk 10 zegt, we hebben een grote priester. Grote priester is eigenlijk een beetje letterlijk Hebreeuws voor de hoge priester, de Kohen Gadol. Wij hebben een grote priester over het huis Gods. Wij zijn het huis Gods, de Yeshua-gelovigen, die het dichtste bij hem staan als zijn familie in deze tegenwoordige tijd. En dat idee van de gemeente als een huis, dat vind je natuurlijk veel vaker. Ik noem je nog 1 Timotheus 3 en 1 Petrus 2 en hoofdstuk 4. Het huis van God, dat is een heel gewone omschrijving voor de gemeente. En hoe hoger onze zegeningen zijn, hoe hoger onze positie in Yeshua, en die van de gemeente is zeker het hoogste, dan betekent dat ook dat zonden en overtredingen des te ernstiger zijn. Er is een groot dier voor nodig om uit te beelden wat de verzoening betekent van dit gezelschap. Ten vierde, Aaron gaat nu voor het eerst het Allerheiligste binnen. En hij gaat in totaal 3 keer naar binnen. En die eerste keer heeft hij nog niets van het offer bij zich. Hij heeft alleen maar reukwerk bij zich. En dat legt hij op het reukofferaltaar, waar die gloeiende kolen smeulen. En dat reukwerk wordt daar opgelegd en dat begint dan te branden. En dan komt daar een wolk van reukwerk die de ark bedekt en die eigenlijk die hele ruimte bedekt. Alsof die ruimte onttrokken wordt aan de blikken van de hoge priester. Het is een illustratie van de heiligheid en heerlijkheid van God, waar hij alleen maar met grote omzichtigheid mag naderen. Maar we hebben eerder gezien dat dat reukwerk ook spreekt van de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua. Dus dat is wat anders dan zijn werk, zijn offer. Dat komt direct aan de orde als het over het bloed gaat. Maar het reukwerk spreekt van wat hij in zichzelf als persoon is, tot een liefelijke geur voor God. Alsof in nieuwtestamentische taal God wil zeggen, als je tot mij nadert, dan kan dat alleen maar in de heerlijkheid van mijn zoon. Dat is merkwaardig. Als dus die hele ruimte vol hangt met die wolk van het reukwerk, dan gaat de hoge priester voor de tweede keer naar binnen. Dat vind je in vers 14. Hij heeft de stier geslacht en het bloed wordt daarbij natuurlijk opgevangen. En een deel van dat bloed heeft hij mee naar binnen genomen. En dat sprenkelt hij voor en op het verzoendeksel. Allebei is belangrijk. Voor, dat betekent de weg naar het heiligdom, naar de tegenwoordigheid van God, wordt weer gereinigd. En op het verzoendeksel, dat is als het ware de troon van God. In de Hebreeënbrief wordt het zo uitgelegd dat Yeshua zijn bloed gedragen heeft tot in het heiligdom, tot voor het aangezicht van God. En als het over het bloed, als het over het offer gaat, dan gaat het niet zozeer over de persoon als wel over het werk dat Yeshua volbracht heeft. En dan gaat hij voor de derde keer naar binnen. Want de eerste van de twee bokken wordt nu geslacht. En opnieuw, hij herhaalt dezelfde handeling. Hij neemt het bloed van die bok, een deel daarvan. En hij gaat opnieuw naar binnen, bovenop dat bloed van de stier wordt nu ook het bloed van deze bok gesprenkeld, voor en op het verzoendeksel. Waardoor de weg in het heiligdom weer gereinigd wordt. Die vele citaten die hier staan uit de Hebreeënbrief, die laten wel zien dat vooral dit punt door de schrijver van de Hebreeënbrief sterk benadrukt wordt. Men heeft wel eens gezegd, de Hebreeënbrief is het goddelijk geïnspireerde commentaar op Yom Kippur. En daar kom ik straks nog wel nader op terug. Maar hier zie je al een heenwijzing. Dat brengen van het bloed, dat is natuurlijk een figuurlijke handeling, maar dat brengen van het bloed in het heiligdom, zoals dat op het kruis gebeurd is, dat is het eigenlijke verzoeningswerk. Yeshua biedt zijn eigen bloed aan God als het middel van de verzoening tussen God en zijn volk. Ten zevende, ik kom op die dingen nog wel terug, want we moeten nog straks, als ik de opsomming klaar heb, nog wat dieper kijken naar de betekenis, vooral van die twee bokken naast elkaar. Dus dat stellen we nog even uit. Het bloed van de stier en van de eerste bok wordt gesmeerd aan de horens van het reukofferaltaar. En daarop gesprenkeld. En ik neem meteen dat volgende punt erbij. Ook de tabernakel als geheel wordt gereinigd. Dat betekent, tabernakel betekent eredienst. Het betekent dat de hele eredienst als het ware opnieuw aan God moet worden ingewijd. Tot het reukofferaltaar aan toe. Door het bloed van het zondoffer wordt de weg naar God gereinigd en de hele eredienst wordt gereinigd. Maar de tabernakel heeft ook nog een andere betekenis die we juist ook weer in de Hebreeënbrief vinden. De tabernakel is ook een beeld van de hemelen. We vinden in het Nieuwe Testament 3 hemelen, maar de Joodse traditie kent wel 7 hemelen. Mohammed heeft dat in de Koran ook overgenomen en je vindt dat ook bij oude christelijke schrijvers. Je gaat als het ware door al die hemelen heen totdat je komt in de hoogste hemelen waar God zetelt op de troon. En het gaan door het voorhangsel en door het eerste gedeelte, het heiligdom, en dan in het allerheiligste, vergelijkt de Hebreeënbriefschrijver met Yeshua die door de hemelen is doorgegaan om zo voor het aangezicht van God te verschijnen. En ook de hemelen moeten gereinigd worden. De schepping bestaat uit hemel en aarde. Zo begint het. God schiep de hemelen en de aarde. Dat is het geheel van al het geschapene. En die hemelen zijn evenzeer besmeurd. In het boek Job vind je dat een paar keer aangeduid. Zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Want door de zondeval van de mens is de hele schepping aangetast. Dus je moet bij hemel niet altijd denken aan de woonplaats van God of aan de woonplaats van de gezaligden. Hemel en aarde is simpelweg een aanduiding voor de hele zichtbare geschapen werkelijkheid. En die moet in zijn geheel verzoend worden. Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De kosmos moet gereinigd worden. En dat wordt hier op Yom Kippur uitgebeeld. De tabernakel moet ook gereinigd worden, zowel als type van de eredienst, als ook als type van die hemelen waar Yeshua doorheen gegaan is om zijn bloed aan God aan te bieden. Als dat geweest is, dan komt de handeling met die weggaande bok, die tweede bok. Daar staat zo mooi, de zonden van het volk worden op de tweede bok gelegd. En er staat letterlijk in de tekst, Aaron beleidt de zonden van het volk op de kop van de bok. In letterlijke zin is dat natuurlijk onmogelijk. A, zijn dat er veel te veel? Heeft hij een heel jaar voor nodig om ermee bezig tot aan de volgende Yom Kippur? En B, hij weet ze lang niet allemaal. We weten ze zelfs niet eens van onszelf allemaal. Niet alleen, daarom zegt Psalm 19, spreek ons van de verborgen afdwalingen vrij. Dat zijn de afdwalingen waarvan we ons niet eens bewust zijn of die we vergeten zijn. Niettemin staat het er zo in de tekst. En dat heeft dus ook een diepe betekenis. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Belijdenis is een voorwaarde, berouw en belijdenis. Spreuken 28 zegt, wie zijn zonden belijdt en nalaat, alleen dan is de belijdenis natuurlijk ook echt, als je je voorneemt om het niet weer te doen, die zal barmhartigheid geschieden. En het wordt hier symbolisch prachtig aangegeven. Hij beleidt ze alsof het zijn eigen zonden waren. En dat vinden we natuurlijk ook verschillende keren. Met name in de Messiaanse psalmen. Ik geef dat hier ook aan. Yeshua kende onze zonden en hij beleed ze plaatsvervangend voor ons alsof het zijn zonden waren. Dus er zijn psalmen die zonder meer messiaans zijn. Psalm 40 is dat nog duidelijker dan bij Psalm 69. Psalm 40 biedt Yeshua zelf zich aan als het ware offer. En toch zegt hij even later, al mijn ongerechtigheden hebben de overhand over mij. En je kunt dat alleen verstaan, je kunt natuurlijk zeggen, oké, dan is het ineens weer de psalmist aan het woord en niet de Messias. Maar je kunt het ook zo verstaan, net als in Psalm 69 vers 6, dat waar de psalmist spreekt over zijn schuldige daden, dat het heen wijst naar de Messias die zelf schuldeloos is, maar onze schuld op zich neemt en alsof het de zijne is die voor God uitboet. Goed, die bok wordt weggestuurd voor Azazel, zoals de tekst dan zegt, om in de woestijn om te komen. De Joden hebben daar nog allerlei regels bijgegeven wat dat nou precies inhoudt en hoe dat in zijn werk moest gaan. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat hij niet langs een omweggetje het kamp weer binnenkomt zeilen. Dus je moet daar wel maatregelen bij treffen. Sommigen zeggen ook dat die bok van een hoge rots werd gegooid. Maar belangrijk is dus, hij werd niet geslacht. Hij werd niet geofferd. Zelfs al zou hij van een rots gegooid worden, is dat totaal iets anders dan een offer. Bij een offer moet die kosher, als je het kosher wil doen, de hals op de goede manier doorgesneden worden, moet het bloed worden opgevangen enzovoort. Dat is hier niet aan de orde. De zonden worden hier letterlijk weggedragen. Op een heel duidelijke, symbolische manier. Dus dat letterlijk is ook maar weer betrekkelijk natuurlijk. Maar de zonden worden op die bok gelegd, symbolisch. En door die bok weg te sturen, worden ook die zonden weggestuurd. En daardoor zijn ze er niet meer. Ze zijn letterlijk weg. Nou, dan moeten we eens even daar theologisch nog wat dieper naar kijken. Wat is nou de samenhang van die twee bokken? En dit is echt een belangrijk stukje. Ik zou het zo willen formuleren. Die eerste bok geeft de objectieve kant van het heil. Dat betekent dat wat Yeshua voor ons heeft gedaan. De tweede bok geeft de subjectieve kant van het heil. Dat betekent wat hij aan ons heeft gedaan. Laat dat even op je inwerken. Dat wat hij voor ons doet, dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. Wat hij aan ons doet, dat is tijdens ons leven gebeurd en gebeurt nog steeds. Die eerste bok, als ik nou met een mooie ouderwetse theologische term mag aanduiden, maar die u ook uit het Engels kent, die illustreert de waarheid van de satisfactio. Verzoening door voldoening, zeiden de ouden. Dat satisfactio betekent voldoening. Dat wil zeggen, die eerste bok is letterlijk voor Javé. Dat vergeten we vaak. We denken bij de verzoening dat aan de behoefte van de zondaar, dat wat wij nodig hebben. Maar het gaat in de eerste plaats om het herstellen van de eer van God. Er moet voldoening aan God worden aangeboden voor de zonde die gepleegd is. En daar is het offer voor nodig. Daarvoor moet het bloed vloeien. Zonder bloedstorting is er geen vergeving, zegt Hebreeën 9 met verwijzing naar de Torah. Die verzoening is aangebracht 2000 jaar geleden en die is zo rijk en zo omvangrijk dat op grond daarvan allen mogen komen. Dit zijn al die teksten die mensen die de alverzoening aanhangen zo in de war brengen. En dat zijn al die teksten in het Nieuwe Testament waar het over allen gaat. Johannes 3 vers 16, God heeft de wereld lief gehad. Romeinen 3, alle hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Hoofdstuk 5 vers 18, zoals die ene zonde van Adam tot allen doorging, zo komt het ook door dat ene werk van Yeshua voor allen tot vergeving. Maar hier gaat het steeds om wat objectief is volbracht en alle mensen wordt aangeboden. Maar het aanbod van het heil is wel universeel, maar dat wil nog niet zeggen dat alle er ook deel aan krijgen. Daarvoor is die subjectieve kant nodig. Dat is geloof. Titus 2, heil aanbrengend voor alle mensen. De genade Gods is verschenen in deze wereld. En zo ook in 1 Johannes 4 vers 14, en er zijn nog veel meer teksten, hij is een zoenoffer voor de hele wereld. En het is een beetje, misschien spijkers op laag water zoeken, maar het luistert nogal nauw. Ik zal in een evangelieverkondiging nooit zeggen, geloof maar in de Heer Jezus, want al je zonden zijn door hem weggedaan. Als dat zo was, dan zou ik het niet eens hoeven te prediken, want dan zou ook niemand verloren kunnen gaan. Want al hun zonden zijn weggedaan. Maar ik mag wel zeggen, het werk van Yeshua is zo rijk, zo groot, zo veelomvattend, dat ik het allen mag verkondigen en allen ook mogen komen. Maar alleen tot diegenen die ook daadwerkelijk komen en in geloof hun hand leggen op dat werk, mag ik ook zeggen dat jullie zonden gedragen zijn door hem, dat hij de zonden heeft weggedragen zoals die tweede bok dat doet. Dus bij die tweede bok denken we aan de waarheid van de substitutio, de plaatsvervanging. Iemand anders heeft in mijn plaats mijn zonden gedragen en weggedaan. Gedragen, dat is een technische term die vanuit het Hebreeuws ook in het Nieuwe Testament is terechtgekomen. En die komt uit Jesaja 53. Onze schuld, onze zonde, onze ongerechtigheden heeft hij gedragen. Dat betekent uitgeboet, uitgewist. Dat is wat 1 Petrus 2 zegt. Hij heeft op het hout onze zonden gedragen. En zo denk ik dat je ook 1 Johannes 2 vers 2 moet lezen. Hij is het zoenoffer niet alleen voor onze zonden, maar voor de hele wereld. Niet voor de zonden van de hele wereld. Dat zou je nog goed kunnen opvatten, maar ik vertaal het liever zo, want dat is wat er letterlijk staat. Voor onze zonden, dat is de substitutio. Maar ook voor de hele wereld, dat is de satisfactio. Iedereen mag komen, maar niet iedereen komt. Heel belangrijk is het profetische element van Yom Kippur. Door het Nieuwe Testament en door de Heilige Geest hebben wij weet van Yeshua die het heiligdom is binnengegaan en daar zit aan Gods rechterhand. Het werk is volbracht. Er is niets te doen overgebleven. Het bloed is op het verzoendeksel. En hij zal eerst daags terugkomen, maar dat verandert niets aan onze zekerheid dat wij nu al mogen weten dat het werk volbracht is en door God is aangenomen. Maar voor het Joodse volk, althans voor diegenen die nog het deksel op hun aangezicht hebben, is dat een heel andere zaak. Daar gaat Yom Kippur pas volledig in vervulling als de Messias terugkomt. Want dan gaat in vervulling wat bijvoorbeeld staat in Daniël 9 vers 24 aan het begin van de profetie over de 70 jaarweken. Die 70 jaarweken eindigen daarmee dat er een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht zal worden. Dat het heiligdom weer gezalfd zal worden, de nieuwe tempel enzovoort enzovoort. Dan gaat het allemaal zaken die verbonden zijn met de wederkomst van Yeshua en de vestiging van het Messiaanse Rijk. Zijn terugkeer uit het heiligdom waar Israël elk jaar weer met smart op zat te wachten. Want je wist maar nooit wat daar binnen allemaal kon gebeuren. Dus waren weer haar opgelucht als hij terugkwam. Dat is het grootste moment. Wanneer ze hem zullen zien neerdalen uit de hemel. En Zacharia 12 vers 10 in vervulling gaat. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. En het is als Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt. Ik ben Jozef. En zo zullen ze hem herkennen. Niet alleen maar als hun Messias. Maar ook als degene die al lang geleden, zonder dat ze er weet van hadden, hun zonden heeft gedragen op het kruis van Golgotha. Dat is heel belangrijk. Daar kom ik zo nog in een ander verband op terug. Tweemaal is sprake van een lieflijke geur. Ik heb al gezegd, als het gaat over het oplossen van het zondeprobleem, dan denken wij zo gauw aan onze kant. Wij hebben iets nodig. Wij zijn zondaren en we hebben vergeving en verzoening nodig. Dat is zo, maar daarbij mag je de kant van God niet vergeten. Ook op Yom Kippur is er dat wat een lieflijke geur voor God is, om ons eraan te herinneren dat het in het werk van Yeshua ook om hem gaat en om wat hij ontvangt. Aaron baat zich opnieuw, trekt gewone hoge priesterlijke kleren aan. De rabbi's zeiden ja, dat deed hij eigenlijk pas na wat er in punt 11 hier staat, maar goed. In elk geval, Rashi en Sforno vertellen ook nog, die linnen kleren mochten nooit weer gebruikt worden, dus voor eenmalig gebruik. Kun je ook wel begrijpen. Maar dan punt 11. Aaron offert ook nog die twee rammen. Yom Kippur is ten diepste een zondofferdag. De nadruk ligt op het zondoffer. Dat is met het dagelijks brandoffer heel anders. Israël kan voortbestaan op basis van het dagelijks brandoffer, 's morgens en 's avonds, en het jaarlijkse zondoffer. Maar zelfs op de dag van dat jaarlijkse zondoffer, Yom Kippur, ontbreekt het brandoffer niet. Hij brengt een brandoffer voor zichzelf en zijn familie, dat is het zijn huis, en voor het volk. En dan heb je dus weer die andere zijde van het kruiswerk, dat wat voor God is, en wat als een lieflijke geur voor God opstijgt. Want die rammen worden in hun geheel geofferd op het brandofferaltaar. En bovendien legt hij daarbij ook nog het vet van de stier en van de eerste bok. Dat zijn zondoffers. Maar zelfs bij het zondoffer weten we, was er een element dat tot lieflijke geur voor God was. En dat was het vet van het zondofferdier. In Efeze 5 vers 2 lezen we over Yeshua dat zijn offerande een welriekende reuk voor God is geweest. En dat wordt daar ook praktisch op ons toegepast. Er zijn een paar helpers. Het is al heel opvallend hoe ongelooflijk veel Aaron te doen heeft. Van de priesters horen we eigenlijk niets. Het volk staat ook maar toe te kijken. Maar er zijn toch nog twee helpers. Er is één die de tweede bok weggebracht heeft. Dat doet de hoge priester niet zelf. En dat betekent dat die persoon in beroering is gekomen met datgene wat met de zonde beladen is. Dus hij moet ook zijn kleren wassen en zich baden. En dan is er nog een derde persoon, dat is die de huid en het vlees en de mest van de stieren, van de eerste bok, dus van het zondoffer, buiten de legerplaats verbrandt. Ook dat wordt in de Hebreeënbrief toegepast. Er is een deel van het zondoffer dat in het heiligdom gebracht wordt. Dat is Yeshua die zijn bloed brengt voor het aangezicht van God. En er is een deel dat buiten de legerplaats verbrand wordt. En Hebreeën 13 past dat toe op Yeshua die buiten de poorten van de stad Jeruzalem, althans van de toenmalige poorten, geleden heeft. Ook die persoon die dat gedaan heeft, die moet zijn kleren wassen en zich baden. Dus allebei brengen ze iets weg. De eerste brengt de tweede bok weg, dat is een levend dier. En de tweede brengt de rest van de stieren van de eerste bok weg. Dat zijn dode dieren en die worden buiten de legerplaats verbrand. Het is een bijzonder zondoffer en wel om twee redenen. Je kunt aannemen dat de meeste zondoffers die betroffen iemand in het volk, eventueel een overste van het volk, we hebben dat destijds allemaal besproken in Leviticus 4. In zo'n geval hoefde het bloed niet in het heiligdom gebracht te worden, want die weg in het heiligdom was niet verontreinigd. Dat gebeurde alleen maar als een priester zondigde. En in dat geval mocht ook het vlees van het zondoffer door de priesters gegeten worden. Het moest ook gegeten worden door de priesters. Dat hebben we allemaal besproken. Maar als de priester zelf in het geding was, bijvoorbeeld doordat een priester of de hoge priester gezondigd had, of doordat het hele volk gezondigd had, want dan is de hoge priester daarbij inbegrepen, dan zag het er anders uit. En dat was op Yom Kippur ook het geval. Als er een offer moet komen voor het hele volk, is ook de hoge priester erbij betrokken. Vandaar ook die stier, hij moet voor zichzelf en zijn gezin offeren. Maar dat betekent ook dat van zulke offers, die waren veel radicaler in hun omvang. In de eerste plaats, hier moest het bloed wel in het heiligdom gebracht worden, want de weg naar God toe moest weer gezuiverd worden, gereinigd, geheiligd worden. En dan mocht hij het vlees niet eten, je kunt niet je eigen zondoffer eten. En het vlees moest buiten de leger, dus in plaats van gegeten te worden, moest het buiten de legerplaats verbrand worden. Dus wat dat betreft is Yom Kippur zo'n uitzonderlijk zondoffer als in Leviticus 4 wordt beschreven. Maar daarin boven, dat maakt het nog uitzonderlijker, moest in dit geval de hoge priester ook helemaal doorgaan tot het allerheiligste. Want de weg tot naar God wordt pas natuurlijk echt helemaal gereinigd als die doorgaat tot het bittere einde. Dus ook door het voorhangsel heen tot aan het verzoendeksel, de troon van God. En bovendien moest hij in dit geval twee offers brengen. Dus een apart offer voor zichzelf en zijn gezin en één voor het volk. Nou, de laatste zes versen geven nog wat praktische punten waar we ons niet zo lang mee hoeven bezig te houden. In de eerste plaats, deze dag kan vallen op elke dag van de week, maar het is een Shabbat. Shabbat betekent letterlijk, dat weten jullie intussen, ophouden. Namelijk ophouden met werk. Dat is heel positief bedoeld. Het is niet zozeer, je mag niet werken, ja dat wordt het later. Maar je hoeft niet te werken. Het is een dag van absolute rust. Maar bovendien, het is een dag van verootmoediging. Letterlijk staat er, je ziel kastijden. En dat blijkt dan de betekenis te hebben, je te verootmoedigen voor God. Dat heeft weer te maken met wat ik straks zei over dat berouw en die belijdenis. Wat heeft het voor zin om een zondoffer te brengen als daar innerlijk niet berouw en belijdenis mee gepaard gaan? Jacobs Forno zegt zelfs, de hele verzoening is daarvan afhankelijk. Als al die rituelen voltrokken worden, dan kijkt God als het ware naar het hart van zijn volk, om te zien of hun hartstoestand daar ook werkelijk mee in overeenstemming is. Er wordt nog eens benadrukt dat alleen de hoge priester dit werk mag doen, gewone priesters niet. En er wordt ook benadrukt dat het een eeuwige inzetting is. En hoe vreemd dat voor sommige christenen ook mogen klinken, in Ezechiël zie je dan ook weer dat al deze bloedige offers tijdens het Messiaanse Rijk weer gewoon gebracht worden. Want zo goed als offers in de tenag vooruitzagen op het werk van Yeshua en in zichzelf geen enkele waarde hadden, ze hadden alleen maar waarde in voor zover ze vooruitkeken, kun je ook voorstellen dat er weer offers zullen zijn in de nieuwe tempel die terugkijken. Die ook geen enkele waarde hebben in zichzelf, maar een herinnering zijn, om niet te zeggen een viering zijn van wat Yeshua heeft volbracht. Als je nou nog eens kijkt, ik zei het net al eventjes, maar wat is nou de basis dat God bij een zondig volk kan wonen? De heilige God woont te midden van een onheilig volk op basis van een dagelijks offer, dat is het morgen- en het avondbrandoffer. En die stijgt op tot een lieflijke reuk voor God. En doordat het dagelijks is, 2 keer per dag, betekent dat er constant vlees aan het branden is op het brandofferaltaar. Oftewel, de geur van het altaar, van het offer, stijgt continu ononderbroken op tot God. Want tegen de tijd dat het dreigt uit te gaan, is er alweer een nieuw offer. 2 keer per etmaal. Constant is daar die lieflijke geur. Denk niet aan de letterlijke geur van brandend vlees, want dan ontgaat je veel. Dit moet je allemaal natuurlijk geestelijk bezien. Daarnaast is er ook de noodzaak van het jaarlijkse zondoffer van Yom Kippur. En we hebben gezien, het vet van het zondoffer op het altaar is ook tot een lieflijke reuk. We hebben dat al gezien in hoofdstuk 4. En in Psalm 68 vind je zo'n heenwijzing naar deze beeldspraak van de stank van de zonden. Die stank wordt als het ware overstemd door de lieflijke geur van dat offer. Als God naar ons ziet, dan ruikt hij niet de stank van onze zonden, maar dan ruikt hij de lieflijke geur van zijn zoon, want hij ziet ons aan in hem. Nou, ik heb u al verteld dat Hebreeënbrief als het ware het grote commentaar is op Yom Kippur. En de parallellen zijn er dan ook heel wat. Ik heb de belangrijkste hiervoor opgesomd. Ten eerste, er is een hoge priester nodig. Wel, de Hebreeënbrief zegt, zo één hebben wij er. Het is zelfs een volmaakte hoge priester uit Yeshua. Ik heb hier niet alle teksten bijgezet, want dat staat de hele pagina er vol mee, maar dat moet u zelf maar eens uitzoeken. Yeshua is de hoge priester in de Hebreeënbrief. Ten tweede, er is een offer nodig. En, zegt de Hebreeënbrief, dat is Yeshua ook. Dat is heel merkwaardig natuurlijk. Hij is én het offer, én hij is de priester die in deze wereld gekomen is om het verzoeningswerk te volbrengen. Hij is de priester die op Yom Kippur het offer brengt en wat hij brengt is zijn eigen bloed. Ten derde is daar op Yom Kippur het ingaan in het heiligdom met bloed. Wel, zegt de Hebreeënbrief, de tabernakel, vooral in hoofdstuk 9, is een beeld van de hemelen die Yeshua doorgegaan is met zijn eigen bloed. Daar heb je tegelijkertijd een verschil natuurlijk. Niet het bloed van het dierlijk offer, maar zijn eigen bloed. En hij gaat daarbij door het voorhangsel heen, zegt Hebreeën 10. En dat is een beeld van het vlees van Yeshua. Met andere woorden, daarvoor was zijn mensheid nodig. Hij moest mens worden om te kunnen sterven op aarde en daardoor het ware zondoffer te worden. Denk erom, er is in de Hebreeënbrief geen gescheurd voorhangsel. Die twee zaken hebben we al eeuwenlang door elkaar gegooid. Hij kan door het voorhangsel heen en wij mogen door dat voorhangsel heen, niet omdat het gescheurd is. Dat voorhangsel is namelijk geen echte belemmering. Een kleine handbeweging, je schuift het opzij. Israël mocht niet daar binnen, niet omdat er een voorhangsel hing. Dat hing er ook voor de eerste deur. En de priester gaat elke dag toch door de eerste voorhang heen. Nee, de belemmering bestond hieruit dat God het verboden had. En zo is dat hier ook. Er is geen gescheurd voorhangsel. Dat vind je bij de kruisiging in de tempel. Maar de tempel komt helemaal niet voor in de Hebreeënbrief. Het gaat allemaal over de tabernakel. Het wordt dus rechtstreeks teruggegrepen op de Torah. Het voorhangsel een beeld van het lichamelijk bestaan van Yeshua. En dan tenslotte de ark en daarop het verzoendeksel is een beeld van de troon van God. Dus detail voor detail legt de Hebreeënbrief die parallel. Maar diezelfde brief legt ook nadruk op de grote contrasten. Ten eerste, Aaron en alle oud-testamentische hoge priesters zijn van zichzelf zondig. Ze moesten ook voor zichzelf dus een offer brengen. En dat is een enorm contrast met Yeshua, die hoeft dat niet. Yeshua kende de zonde niet, zegt 1 Johannes 3. Hij deed geen zonde, zegt 1 Petrus 2. De zonde was niet in hem, zegt 2 Korinthe 5. En de Hebreeënbrief zegt, hij hoefde dus niet voor zichzelf te offeren. Mede daarom moest Yom Kippur noodzakelijk elk jaar herhaald worden. Maar het offer van Yeshua is eens en voor altijd afdoende. Het hoeft nooit herhaald te worden. Eens en voor altijd is het verzoeningswerk volbracht. Ten derde, dat Allerheiligste ging dus ook eenmaal per jaar maar open. Maar nu, zegt Hebreeën 10, is het continu open voor alle gelovigen. Als wij tot God naderen, daar heb je diezelfde uitdrukking, tot God naderen, dan doen we dat in het gebed. En in het oprechte gebed, welgemeende gebed, gaan we door de kracht van de Heilige Geest in de tegenwoordigheid van God en geen voorhangsel houdt ons daarbij tegen. Hebreeën 10 zegt, sinds Yeshua daar naar binnen gegaan is, is de ingang tot het heiligdom geopend voor ons te allen tijd en voor alle gelovigen. En ten vierde, er is geen stoel in het Allerheiligste. Aaron gaat daar naar binnen en hij doet zijn werk en hij gaat weer naar buiten. Er is geen plek om uit te rusten. Maar Yeshua, nadat hij het werk heeft volbracht, is niet naar de aarde teruggekeerd. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God, in de troon van God. En de ark is de verwijzing naar die troon. God woonde of troonde tussen de cherubs, lezen we meermalen. Yeshua zit daar nu, want er is geen enkel werk te doen overgebleven. Het is alles volbracht. Dus in de Hebreeënbrief zijn de parallellen belangrijk, maar de contrasten zijn even belangrijk. En die contrasten, je zou kunnen zeggen, waarom heeft God het dan niet zo gedaan dat het meteen allemaal helemaal parallel was? Wel om de simpele reden dat dat nog niet kon. Yeshua is de sleutel tot de Torah. En zolang hij er niet is, heb je te maken met zondige hoge priesters, met inefficiënte offers, want geen enkel offer, dierlijk offer kan zonde werkelijk wegnemen. Dus het moet altijd maar weer herhaald worden. En zodra Yeshua kwam, hoefde dat niet meer en is het werk eens en voor altijd volbracht. Ten slotte nog dit. Sinds het jaar 70 hebben de Joden geen tempel meer. En toch weten ze, er kan alleen maar leven voor God zijn op grond van een kapara, zoenoffer. Dat komt van diezelfde stam, kapar of kiper, waar ook Yom Kippur van afgeleid is, verzoenen. Dus kapara is een zoenoffer. Maar een zoenoffer mag alleen maar gebracht worden in de tempel en er is geen tempel. Dit vind ik een van de meest schrijnende zaken waarin een mens zich moet behelpen. Terwijl die diep in zijn hart weet, dit is niet wat God bedoelt, maar we kunnen eenvoudig niet anders. Zoals een rabbijn mij ooit uitlegde, alle wetten van de offerdienst en van de tempeldienst zijn onverkort van kracht, ook vandaag. We zijn alleen fysiek niet in staat om er gevolg aan te geven. Want we zijn fysiek en niet in staat om die tempel te herbouwen. Maar zodra we dat kunnen, zouden we ongehoorzaam zijn als we niet onmiddellijk die tempel bouwden. Zo gauw de gelegenheid zich voordoet. Alsof ze al 2000 jaar loeren op die gelegenheid. En in zekere zin is dat ook zo. En dat is natuurlijk nu dichterbij dan ooit. En zolang het niet het geval is, zolang er geen nieuwe tempel is, moeten we ons behelpen met drie dingen. Het tefila, dat is het gebed. De teshuva, van het werkwoord shuv, dat betekent terugkeren, maar ook bekeren. Terugkeer tot de Heere God. Bekering, dat is berouw en belijdenis. Vandaar op de vooravond van Yom Kippur het Kol Nidre, dat sommige componisten zo schitterend op muziek gezet hebben, maar eigenlijk is dat al heel oude muziek, waarin een deel van de zonde beleden wordt. Eigenlijk gaat het heel specifiek om alle geloften die je afgelegd hebt onder dwang en die je eigenlijk voor God niet had mogen maken en die je verbreekt. Het is maar een schijntje van wat veel dieper moet gaan natuurlijk, en als het goed is ook gaat, van de bekering, de berouw en het belijdenis, de gezindheid waarin je alleen maar werkelijk verzoening kunt ontvangen. En ten derde de tzedaka. U kent het woord tzadik. Dat betekent rechtvaardig. Tzedaka betekent gerechtigheid. En dat betekent in dit geval liefdadigheid. Gebeden, innerlijke verootmoediging en liefdadigheid. En ik werp hier tegen, ja, goede werken kunnen nooit tegen de boze werken opwegen. Laat staan die uitwissen. Maar het is een beetje hard dat ik dat schrijf, want elke oprechte Jood weet dat ook. Het is dus niet aardig dat ik ze dat nog eens eventjes inpeper. Maar ik heb goed nieuws. Het goede nieuws is niet alleen maar dat er ooit weer een tempel zal zijn. Het goede nieuws is ook dat wat verborgen is voor degenen die nog het bedekking op het gezicht hebben. En dat is het bloed is eens en voor altijd op het hemelse verzoendeksel. Het hoeft dus ook niet meer. En als Yeshua terugkomt, dan zal hun dat allemaal duidelijk worden. Dat was wat ik vanavond in het korte deel had over Leviticus 16. Het is dus tijd om even op adem te komen.